85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot, van blijde troost en vree. Dat is het derde van 85 en we zingen ook het vierde vers. Dan willen wij nu samen de Heere bidden om zijn zegen over deze avond en over de uitzending. Eeuwige God, Heere, die Vader zijt en Zoon en Heilige Geest, in de ontoegankelijkheid van uw majesteit wonend in de hemel, maar die toch ook zo laag wilt neerdalen naar deze aarde, dat gedaan hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en door uw Heilige Geest, met het woord van de prediking, wilt wonen onder zondige mensen. Vanavond zijn we op een bijzondere manier samen. Winteravondlezing, zoals die al jarenlang gebruikelijk zijn in de gemeenten. Vanavond zijn we samen, nee, niet in een gevulde kerk, maar toch op deze wijze, met gebruikmaking van de middelen die er zijn, mogen we samen nadenken over de wedergeboorte. En vanavond heel in het bijzonder over de noodzaak van de wedergeboorte. En we vragen, Heere, wilt u allen die vanavond met ons verbonden zijn, of die misschien ook op een later tijdstip van deze samenkomst kennis nemen van die noodzaak van de wedergeboorte overtuigen. Want het staat in de schriftlezing die straks zal klinken. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien en hij kan het ook niet ingaan. Geef dat we goed mogen luisteren. Dat het een woord van instructie mag zijn, van onderwijs in de leer van de kerk, want dat hebben we zeker in deze tijden nodig. Maar dat er ook in deze lezingen woorden bij mogen zijn voor ons hart. Opdat we ook iets leren ervaren of iets herkennen wat we al ervaren hebben van dat wonderlijke geheim van de hartvernieuwende genade. Zegen ons, Heere, in deze bijzondere tijden, nu de overheidsmaatregelen weer aangescherpt zijn, nu veel mensen ook weer eenzamer en eenzamer zullen worden, misschien we juist op dit ogenblik daaronder lijden, wil u ons nabij zijn. Bescherm ons voor de besmetting met het virus, want het lijkt wel steeds dichterbij te komen. En mochten we besmet raken, wil u geven dat het een milde vorm mag zijn en dat we door uw handen door de crisis heen gedragen worden. Zegen de gemeenten van Urk. Zegen heel het kerkelijk leven hier. Wil u rijk wonen en werken onder ons in uw goddelijke genade. Bewaar ons voor de zonde. Zegen het woord wat in deze avond centraal mag staan. We vragen het om Christus wil. Amen. Beste vrienden, ik wilde vandaag een stukje lezen uit de Bijbel uiteraard, want alles wat wij doen zal daarop gegrond moeten zijn. Dat zal zijn Johannes 2 vers 23 tot en met hoofdstuk 3 vers 21. Maar daarna wil ik vanavond iets uitvoeriger lezen uit onze belijdenis, die op het woord is gegrond. Ik zal dat zo meteen nog wel zeggen, dan kunt u het misschien makkelijker onthouden. Eerst een stukje uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, paragraaf 12. En daarna uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24. Dat is vrij breed vanavond, maar het gaat ook om een inleiding. En de volgende keren zal ik veel kortere stukjes uit de belijdenis lezen. Maar zoals gezegd, we beginnen met Johannes 2, vers 23. En de lezing loopt door tot hoofdstuk 3, vers 21. En als hij, dat is de Heere Jezus, te Jeruzalem was op het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam, ziende zijn tekenen die hij deed. Maar Jezus zelf betrouwde hun zichzelf niet, omdat hij hen alle kende. En omdat hij niet van nood had dat iemand getuigen zou van de mens, want hij zelf wist wat in de mens was. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees, en hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En indien iemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is, en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de lezing van het woord van God. En ik lees nu een stukje uit de Dordtse leerregels over de wedergeboorte. Dat is hoofdstuk 3:4, paragraaf 12. Hoofdstuk 3:4, paragraaf 12. Daar belijden wij met de Dordtse vaderen. En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden en levendmaking, waarvan zo heerlijk in de schrift gesproken wordt, de welke God zonder ons in ons werkt. En deze wordt in ons niet teweeg gebracht door middel van de uiterlijke prediking alleen, noch door aanrading, of zulke manier van werking dat wanneer nu God zijn werk volbracht heeft, het als dan nog in de macht van de mens zou staan wedergeboren te worden, of niet wederom geboren te worden, bekeerd te worden of niet bekeerd te worden. Maar het is een gans bovennatuurlijke en zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wonderlijke, verborgen en onuitsprekelijke werking, de welke naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al diegenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtig wedergeboren worden en daadwerkelijk geloven. En als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde, werkt die wil ook zelf. Waarom terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij heeft ontvangen, gelooft en zich bekeert. En dan ook nog een klein stukje uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is artikel 24. Ik zie dat het niet een heel klein stukje is, dus dat moet u maar tussen haakjes zetten, dat woord klein. Artikel 24 luidt: wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord van God en de werking van de Heilige Geest hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven, maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en heilig leven, dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat een mens beweegt en zich te oefenen om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft, welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij allen door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anders zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed zijn kan voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen, want wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen, en niet hij in ons. Aangezien hij het is die in ons werkt beiden het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt: wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont, maar het is door zijn genade dat hij zijn gave kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme conscientiën, gewetens, zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Tot zover de lezing van dit gedeelte van de schrift en van de twee stukken uit de belijdenis. Wij willen, voordat ik de lezing ga houden, eerst nog zingen. En dat zal zijn uit Psalm 51 en daarvan het vijfde vers. 51 en daarvan het vijfde vers. Verberg uw oog van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoelt de diepste wonden. 51 vers 5. Beste vrienden, ik zal deze avond iets langer spreken dan de volgende keren, om de simpele reden dat er vanavond geen gelegenheid is om onmiddellijk vragen te stellen. Dat kunt u wel doen en daarover zal ik aan het einde een paar mededelingen doen, hoe dat moet. Maar vanavond hoort u, behalve het mooie psalmgezang, mij alleen. Eén mededeling nog, er wordt altijd een collecte gehouden. Ook nu willen we graag een collecte in uw offervaardigheid aanbevelen, bestemd voor de Spaanse Evangelische Zending. Dat is een heel mooi doel, altijd natuurlijk, maar zeker nu Spanje zwaar getroffen is door het coronavirus en ik begrepen heb dat ook de Spaanse Evangelische Zending in Spanje het zwaar heeft. Dan nu mijn onderwerp voor deze avond, dat is getiteld De Noodzaak van de Wedergeboorte. En een tekst die centraal is in mijn betoog straks is Johannes 3 vers 5, waar staat dat tenzij iemand van boven geboren wordt, uit water en geest, hij het koninkrijk van God niet kan ingaan. Er is een tijd geweest dat er veel discussie was over de wedergeboorte. Het woord wedergeboorte heeft zelfs een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van onze christelijke gereformeerde kerken. Aan het einde van de 19e eeuw scheidde Abraham Kuyper zich met een grote groep kerken af van de Nederlands hervormde kerk en ze noemden zich dolerende kerken of kerken van de doleantie. Kuyper zocht contacten met de afgescheiden kerken die al bestonden en die zich in 1834 van de Nederlands hervormde kerk hadden afgescheiden. De hoofdstroom van die afgescheiden kerken stond toen bekend onder de naam Christelijke Gereformeerde Kerk, enkelvoud. En Kuyper heeft alles in het werk gesteld om die Christelijke Gereformeerde Kerk en de dolerende groepering met elkaar te verenigen. Dat is hem ook gelukt en er ontstond een nieuwe kerk in 1892 onder de naam Gereformeerde Kerken in Nederland. Alleen een handjevol gemeenten gingen in 1892 met die vereniging niet mee en sloten zich niet aan bij de gereformeerde kerk. Zij stelden met nadruk, wij zijn en blijven christelijk gereformeerd en zetten de christelijk gereformeerde kerk dus voort. Wat voor reden hadden ze daarvoor? Dat waren de verschillende. Maar de voornaamste theologische en ook geestelijke reden was dat Kuyper en verschillende van zijn volgelingen de veronderstelde wedergeboorte leerden. Die leer werd ook door de synode van de gereformeerde kerken in 1905 aangenomen als de officiële leer van de gereformeerde kerken. Niet dat elke predikant het van die tijd af zo duidelijk leerde, maar het was wel de geaccepteerde, de aanvaarde leer. De letterlijke tekst van deze leeruitspraak van 1905 luidt dat volgens de belijdenis van onze kerken het zaad des verbonds, en dan bedoelen we daarmee de kinderen van het verbond, krachtens de belofte van God te houden is voor wedergeboren en in Christus geheiligd, totdat bij het opwassen, opgroeien, uit hun wandel of leer het tegendeel blijkt. Tegen die gedachtegang tekende de christelijk gereformeerden protest aan. Zo wordt immers gemakkelijk verondersteld dat de hele gemeente uit wedergeboren mensen bestaat. En dan bestaat het gevaar dat men in de praktijk keurige gereformeerde kerkmensen kweekt die het ware geloof echter niet kennen. Maar als gevolg van deze ontwikkeling, en dat kunt u begrijpen denk ik, werd in de christelijke gereformeerde kerken van na 1892 ernstig gewaarschuwd tegen de Kuyperiaanse leer. Of de leer van de veronderstelde wedergeboorte. Bovendien werd in preken en toespraken vaak ingegaan op de vraag wat wedergeboorte nu eigenlijk is. En hoe je heel persoonlijk kunt weten dat je wederom geboren bent. Als we dat goed tot ons laten doordringen, moeten we wel tot de conclusie komen dat er op dit punt sprake is van een behoorlijke klimaatverandering. sinds de jaren 50 en 60, als ik het goed zie, van de vorige eeuw, hoor je de uitdrukking veronderstelde wedergeboorte minder en minder. Maar het lijkt ook alsof het thema wedergeboorte steeds minder aan de orde komt. Ik hoop dat ik het mis heb. Hoe komt dat? In de loop van deze Bijbellezingen hoop ik in het licht van schrift en belijdenis een antwoord te vinden op die vraag. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat aan de orde komt. En zelfs niet het belangrijkste. Het belangrijkste waar we naar op zoek zijn, dat zijn de vragen: wat is wedergeboorte? Waarom is wedergeboorte noodzakelijk? En vooral de heel persoonlijke vraag die in de komende lezingen zeker naar voren zal komen: hoe weet ik dat ik wederom geboren ben en een echt kind van de Heere? Na deze wat inleidende opmerkingen moeten we allereerst vaststellen dat het woord wedergeboorte ons voor een aantal belangrijke vragen plaatst. Ik noem er twee vanavond. In de eerste plaats heeft het woord in de Dordtse leerregels, waar ik een stukje van gelezen heb, een iets andere betekenis dan in de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarvan heb ik, niet zonder reden, ook een stukje gelezen. De Dordtse leerregels spreken over de wedergeboorte als het begin van het nieuwe leven. Zoals de geboorte geldt als het begin van het leven van een kind. Hij viert zijn verjaardag op de dag waarop hij geboren werd, als het begin van het zelfstandige leven van een kind. Zo betrekt dit belijdenisgeschrift, de Dordtse leerregels, de wedergeboorte op het begin van het geestelijke leven. Dat betekent dat geloof en bekering, om maar iets te noemen, de vruchten zijn van de wedergeboorte. Zo spreekt de Dordtse leerregels daar ook over. We noemen dit in de dogmatiek de wedergeboorte als het begin van het geestelijke leven, de wedergeboorte in engere zin. Misschien dat sommigen zich dat van de catechisatie herinneren. De accenten liggen in de Nederlandse geloofsbelijdenis anders. Daar wordt de wedergeboorte getekend als het geheel van het nieuwe leven, van het leven met de Heer. De wedergeboorte wordt beschouwd als een proces vanaf het eerste begin van het geestelijke leven, via de verdere ontwikkeling daarvan, tot aan het einde in de heerlijkmaking of verheerlijking van Gods kerk. Dat wordt in de dogmatiek meestal de wedergeboorte in ruimere zin genoemd. In engere zin dus, het begin van het geestelijk leven, Dordtse leerregels. In ruimere zin, het hele proces van het geestelijke leven, Nederlandse geloofsbelijdenis. Nu is het zo dat we vanavond vooral bezig zullen zijn en ook de volgende keren met de wedergeboorte in engere zin. Dus de wedergeboorte als het begin van het geestelijke leven. Maar het zal zeker in de komende lezingen wel zo moeten zijn dat we ook op het bredere en de vruchten en de gevolgen van die wedergeboorte ingaan. Wedergeboorte in engere zin en in ruimere zin zijn namelijk absoluut geen tegenstellingen. Ze vullen elkaar aan. Het geestelijk leven heeft immers een begin. Dat is de wedergeboorte in engere zin. Maar natuurlijk is het in de wedergeboorte ook zo dat dat begin zich uiten moet in de verdere voortgang, in de verdere groei, in de genade van de Heere. Maar er is nog een tweede vraag rond het woord wedergeboorte en dat is deze. Misschien hebt u het wel eens ontdekt, maar het woord wedergeboorte of wederom geboren worden komt in de Bijbel maar heel zelden voor. Een keer of vijf, zeker niet veel meer. Maar dat betekent niet dat het woord van weinig belang is. Wat wij onder het woord wedergeboorte verstaan, wordt in de Bijbel namelijk ook met een hele reeks van andere begrippen aangeduid. Mag ik er een paar noemen? Levendmaking. Het krijgen van een nieuw hart. Een uitdrukking die heel bekend is, denk ik. De besnijdenis van het hart. het ontvangen van een nieuwe geest in ons binnenste. De krachtdadige roeping. Als die krachtdadige roeping uitgewerkt wordt in het hart, is dat eigenlijk hetzelfde als de wedergeboorte. Het getrokken worden door de Vader. De geboorte uit God. En ook de waarachtige bekering in de zin van de eerste principiële bekering zonder welke een mens het koninkrijk van God niet kan binnengaan. Wel, aan de hand van al die uitdrukkingen, en verschillende daarvan komen we in de komende tijd nog tegen, kunnen we omschrijven wat we onder wedergeboorte verstaan. Wedergeboorte als begin van het geestelijk leven, in engere zin. Dat is dit, ik heb het zo proberen onder woorden te brengen. De wedergeboorte is het werk van de drie enige God in het hart van een zondaar, waardoor deze van dood levend wordt. Uit de duisternis getrokken wordt tot Gods wonderbaar licht en in plaats van een stenen hart een vlezen hart krijgt. Door deze nieuwe geboorte wordt hij een kind van God. Een nieuwe mens die leeft door het geloof, verlangt en zich voorneemt om te leven naar de geboden van de Here en uitzicht heeft op het eeuwige leven. Dat is een hele lange definitie, vindt u misschien, maar ik dacht dat op deze manier echt alle aspecten erin staan. Wel nu, met deze omschrijving in gedachten kijken we nu naar het schriftgedeelte wat ik gelezen heb en waar het verder in hoofdzaak over zal gaan. In dat schriftgedeelte, Johannes 3, stelt de evangelist Johannes een zekere Nicodemus aan ons voor. Hij draagt een Griekse naam. Dat betekent, zijn naam betekent overwinnaar van het volk. Waarom die een Griekse naam draagt, is niet helemaal zeker. Waarschijnlijk behoorde hij, hoewel hij een Jood was, tot een belangrijke en aanzienlijke familie in Jeruzalem. Hij is een vrome, orthodoxe Jood en hij behoort tot de groepering van de Farizeeën. Farizeeën zijn, zoals de meesten van u weten, schriftgeleerden die stipt willen leven volgens de wetten van Mozes en zich naast de uitdrukkelijke voorschriften uit het Oude Testament ook nog houden aan 613 extra geboden en verboden. Die 613 extra geboden en verboden zijn in de loop van de eeuwen door de schriftgeleerden zelf bedacht. Maar zij beweren dat die rechtstreeks van Mozes afkomstig zijn. Ze zeggen dat de Heere bij de Sinaï aan Mozes niet alleen de opdracht gegeven heeft om de wetten op te schrijven, maar hij had aan Mozes ook nog mondelingen voorschriften gegeven. En dat mondelingen onderwijs van God aan Mozes bij de Sinaï zou van hoge priester op hoge priester en later van schriftgeleerde op schriftgeleerde zijn overgeleverd. Zo zou de lijst van 613 extra voorschriften zijn ontstaan. En omdat de Farizeeën zich daaraan stipt proberen te houden, beschouwen zij zich als de rechtvaardigen. Zij voelen zich verheven boven het gewone volk, dat ze de naam hebben gegeven de scharen die de wet niet kent. Daarom zijn zij de echte, gehoorzame zonen van Abraham. Zonen van Abraham bij uitstek. Nu is deze Nicodemus niet maar zomaar een doorsnee Farizeeër, zoals er wel velen waren. Hij is ook een overste der Joden. Dat wil zeggen dat hij lid is van het Sanhedrin, de Joodse raad van 70 of 72 leden. Die bestond uit priesters, schriftgeleerden en vertegenwoordigers van de hoogste standen van de Joodse samenleving. Dit college had de hoogste gezag in religieuze zaken. Kon recht spreken, beoordeelde ook of rabbijnen, schriftgeleerden die hun leer verkondigden wel helemaal zuiver in de leer waren. Deze hooggeplaatste Farizeeër komt 's nachts tot de Heer Jezus. Waarom 's nachts? De opvattingen over dat woordje 's nachts zijn verschillend. Sommigen zeggen dat het zeker gezien zijn hoge positie voor hem gevaarlijk zou zijn om openlijk naar de Heere Jezus toe te gaan en met hem van gedachten te wisselen. De mensen mochten eens wat denken. Deze man van aanzien, is hij ook al een volgeling van de Heer Jezus? Anderen houden het ervoor dat rabbijnen, schriftgeleerden, vaak 's nachts hun eindeloze discussies hielden. Dan liepen ze het minste kans om gestoord te worden. En zeer waarschijnlijk is er ook sprake van een symbolische betekenis. Het woord nacht verwijst in het evangelie naar Johannes heel vaak naar de geestelijke duisternis van een mens zonder God in zijn ongeloof of in zijn bijgeloof. Hoe het ook precies zij, ik vermoed zelf dat dit allemaal een rol heeft gespeeld. Nicodemus wordt in het evangelie getekend als een hooggeplaatste farizeer, een echte gehoorzame zoon van Abraham, die desondanks in de duisternis van ongeloof en bijgeloof leeft. Hij is zeker onrustig, worstelt ook met allerlei vragen, durft daar mogelijk ook niet openlijk voor uit te komen. En daarom komt hij in de nacht tot de Heere Jezus voor een gesprek, een discussie tussen twee schriftgeleerden die volgens Nicodemus zo ongeveer op gelijke hoogte staan. En daarom begint hij ook met een compliment. Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Kennelijk is er in de kring van de fariseeën en misschien zelfs in de kringen van het Sanhedrin over de Heer Jezus al gesproken. En de overtuiging is bij sommigen gegroeid dat iemand die zulke bijzondere tekenen doet, toch wel op een heel bijzondere manier in de gunst van de Heer deelt. We moeten de woorden van Nicodemus, zo God met hem is, dan ook niet te zwaar laden. Nicodemus belijdt hier echt nog niet dat Jezus de Zoon van God is. Hij zegt eigenlijk alleen maar dat God wel op een speciale manier met hem moet zijn, net zoals hij bijvoorbeeld met Mozes of met Jeremia was. Kennelijk wil Nicodemus daarover discussiëren en zit achter zijn complimenteuze woorden de vraag, waar komt die wondermacht die u bezit dan toch vandaan? En in die discussie zal hij dan zelf wel het eindoordeel vellen in zaken de vraag wie Jezus is. Daar is hij toe bevoegd. Hij behoort tot het Sanhedrin. En dat is nu precies de reden waarom de Heere Jezus Nicodemus onmiddellijk de pas afsnijdt. Mensen die hem zoeken in hun schuld en in hun nood krijgen vaak wel een vriendelijk woord. Ook niet altijd. Maar hier snijdt de Heere Jezus de complimenten van Nicodemus radicaal de pas uit. En hij zegt, amen, amen, voorwaar, zeg ik u tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Het is alsof de Heere Jezus tegen Nicodemus zegt, jij denkt dat je er zicht op hebt wie ik ben. En op grond van welke macht ik deze dingen doe. Maar je hebt er totaal geen zicht op. Ook al ben je een lid van het Sanhedrin en in eigen oog een trouwe zoon van Abraham. Je kunt de dingen van het koninkrijk van God niet eens zien. Omdat je niet wederom geboren bent. Nicodemus wordt op zijn plaats gezet. Hij staat overal buiten. Nu gebruikt de Heere Jezus voor wederom geboren worden een heel bijzondere uitdrukking. Zij kan betekenen van boven geboren worden, dus vanuit de hemel geboren worden, maar ook opnieuw geboren worden. En het is duidelijk dat Nicodemus de woorden op de laatste manier uitlegt. Hoe kan dat nu dat een mens die oud geworden is, die volwassen is, staat er eigenlijk denk ik, opnieuw geboren wordt? Kan hij terugkeren in het lichaam van zijn moeder en opnieuw geboren worden? Onmogelijk. Haast belachelijk eigenlijk. En dan opnieuw die plechtige verzekering. Het dubbele amen. Amen, amen, voorwaar. Zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, Hij kan het koninkrijk van God niet ingaan. En zo onderstreept de Heere Jezus dat Nicodemus het helemaal mis heeft. Het gaat bij wederom geboren worden niet om een tweede lichamelijke geboorte, maar om een wonder van boven. En dat is het werk van Gods Heilige Geest. Wat bedoelt de Heere Jezus met deze twee plechtige verklaringen? Want daar moeten we natuurlijk wel op ingaan aan het adres van Nicodemus. Allereerst dat het niet genoeg is als we uiterlijk een kind van het verbond zijn, ook al zijn we zelfs een schriftgeleerde, een theoloog en zelfs een lid van de hoogste Joodse raad. De Bijbel laat op allerlei plaatsen en in allerlei verbanden zien dat er tweeërlei kinderen van het verbond zijn. En dat is een belangrijke uitdrukking die we vandaag ook moeten onderstrepen. Er zijn verbondskinderen die door genade de belofte van het verbond hebben omhelst, in de weg van wedergeboorte en bekering. Maar er zijn helaas ook verbondskinderen die onbekeerd blijven en in ongeloof of een oppervlakkig soort religiositeit volharden. Dit principe, dat er sprake is van tweeërlei kinderen van het verbond, is op een bijzonder duidelijke manier onder woorden gebracht door Calvijn. En dat gebeurt vooral in zijn commentaar op Genesis 17, het zevende vers. Maar ook in de institutie staat het. Ik lees nu in vertaling wat hij schrijft in de commentaar op Genesis 17. Dat gaat zo. Hier rijst nu dus voor ons een tweevoudige reeks van verbondskinderen op in de kerk. Want omdat het gehele lichaam van het volk door één en dezelfde stem tot de schaapskooi van God bijeengeroepen wordt, worden allen zonder uitzondering in dit opzicht onder de kinderen gerekend. En past de naam op hen alle gemeenschappelijk. Dus alle leden van de kerk, alle gedoopte kinderen, zijn kinderen van het verbond. Dat is kort en goed wat Calvijn hier zegt. Maar in het verborgen heiligdom van God worden geen anderen als kinderen van God beschouwd dan degene in wie de belofte van het verbond door het geloof bevestigd of bekrachtigd is. De belofte wordt bekrachtigd in het hart van een zondaar wanneer hij wederom geboren wordt en gelooft. Calvijn spreekt bij zijn uitleg van de gedeelte waarin het verbond en de verbondsgemeente ter sprake komt voortdurend van kinderen van God of kinderen van het verbond in tweeërlei zin. Hij leert zelfs een tweeërlei uitverkiezing, een algemene uitverkiezing. Het is algemene uitverkiezing als je tot de gemeente mag behoren, maar de echte verborgen uitverkiezing van eeuwigheid geldt hen die door God uit de duisternis worden getrokken tot zijn licht. Vanuit het getuigenis van de schrift is er ook alle reden toe om zo over de kinderen van het verbond en de leden van de gemeente te spreken. Naast vele passages uit het Oude Testament kunnen we wat het Nieuwe Testament betreft bijvoorbeeld denken, het is slechts één voorbeeld, natuurlijk wel een duidelijk voorbeeld, aan 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 13. Waar heel duidelijk wordt dat er binnen de ene gemeente van Korinthe tweeërlei soorten mensen zijn, namelijk gelovigen en ongelovigen. In het begin van dit hoofdstuk stelt Paulus, namelijk het volk van Israël, tijdens de woestijnreis als voorbeeld voor de gemeente van Korinthe en daarmee dus ook voor andere gemeenten waar hij werkte, ja, voor de gemeente van alle tijden en plaatsen. Hij schrijft dan eerst dat al die Israëlieten die op reis waren deelden in de weldaden van het verbond. Ze zijn allemaal door de Rode Zee gegaan, waren allemaal onder de bescherming van de wolk en de vuurkolom, hebben allemaal van het manna gegeten en van het water uit de steenrots gedronken. Maar dan volgen de donkere woorden. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn in de woestijn terneergeslagen. En dan volgen een aantal ernstige waarschuwingen waarom de gemeente van Korinthe niet in dezelfde sporen moet wandelen, in dezelfde ongeloof of onbekeerlijkheid moet volharden. Dit principe, tweeërlei kinderen des verbonds, tweeërlei zonen en dochteren van Abraham, zou je ook mogen zeggen, is haast klassiek onder woorden gebracht door professor Kramer, die vanaf 1954 tot 1969 hoogleraar was aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn, die toen nog Nederig Theologische School heette. Hij stelt met grote nadruk dat wij kinderen van Abraham worden. Het verbond doet ons kind van Adam zijn niet teniet. Als wij kinderen van Abraham zijn, en dat zijn wij als wij op het erf van het verbond geboren worden, doet dat ons kind van Adam zijn niet teniet. Wat bedoelt hij? Wel, als wij een kind van het verbond of een kind van Abraham zijn, en dat door de doop bezegeld en bekrachtigd is, brengt dat grote voorrechten en zegeningen met zich mee. Laten we dat alstublieft niet klein achten. God belooft niet minder dat hij een God van volkomen zaligheid wil zijn voor ons en onze kinderen. En daarin is God volkomen betrouwbaar en volkomen geloofwaardig. Maar dat betekent niet dat de kinderen van Abraham min of meer automatisch behouden zijn. En dus van de schuld en de vloek die over Adam en zijn nageslacht zijn uitgesproken, is bevrijd. Zij blijven kinderen van Adam. En dat wil volgens het altijd weer aangrijpende begin van het formulier voor de kinderdoop zeggen: kinderen des torens, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij zij van nieuws geboren worden. We zouden aan deze gedachte van professor Kramer overigens wel toe mogen voegen dat er in de Abrahamspositie van de kinderen van de gemeente, van de leden van de gemeente, een heilzaam antwoord ligt voor onze Adamspositie. In onze verlorenheid, kinderen van Adam, heeft hij zijn belofte gegeven. En daarin belooft hij dat hij machtig en bereid is aan Adams kinderen een nieuw hart te geven en een nieuwe geest in het binnenste van hen. Hij zal het stenen hart uit hun vlees wegnemen en hij zal u een vlezen hart geven. Zijn geest geven in het binnenste en hij zal maken dat zij in zijn inzettingen zullen wandelen en zijn rechten zullen bewaren en doen. En als u Bijbel vast bent, dan weet u dat is de profetie van Ezechiël 36. En dat betekent, zoals we later nog duidelijker hopen te zien, dat God belooft, en dat is een verbondsbelofte, dat God belooft hen opnieuw geboren te doen worden en door zijn geest te vernieuwen. Dat is absoluut noodzakelijk, omdat zij anders als kinderen van Adam voor eeuwig verloren zullen gaan. Een volgende aspect is dat we erop moeten letten dat die wedergeboorte hier in dit gedeelte en ook in het geheel van de schrift volstrekt een werk van God is. We zagen al even dat Nicodemus aan de uitdrukking wederom geboren worden een letterlijke uitleg geeft en zich afvraagt: hoe is het mogelijk? Hoe kan een volwassen mens teruggaan in het lichaam van zijn moeder en opnieuw geboren worden? Volstrekt onmogelijk en ongerijmd, hoor je hem denken. Maar de Heere Jezus bedoelt met wederom geboren worden iets heel anders. Letterlijk betekent die uitdrukking hier in Johannes 3, namelijk in de Griekse tekst, van boven, vanuit de hemel geboren worden. Uit God of uit de geest geboren worden. Dat wil zeggen dat de wedergeboorte als het begin van het geestelijke leven alleen een werk is van de Heere zelf. Eenzijdig werk van de drie enige God. Dat is volstrekt Bijbels. Ik wijs op twee teksten waarin echt duidelijk staat dat de wedergeboorte een werk is van de drie enige God. De eerste tekst is 1 Petrus 1 vers 3. Een tekst die nog terugkomt in een van de volgende lezingen. Daar staat, 1 Petrus 1 vers 3, gelooft zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus de Vader heeft ons doen wederom geboren worden, zegt Petrus, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. De Vader is bij de wedergeboorte betrokken. Christus in zijn opstanding is bij de wedergeboorte betrokken. Maar als je die tekst dan leest, zou iemand kunnen vragen, de Heilige Geest dan? Die wordt inderdaad in deze woorden van Petrus niet met name genoemd. Maar we vinden hem wel nadrukkelijk in Johannes 3, wanneer de Heer Jezus tegen Nicodemus zegt dat de wedergeboorte uit de geest is, uit water en geest. Terecht is daarom gezegd dat de wedergeboorte, dat de eeuwige grond van de wedergeboorte het welbehagen van God de Vader is. De heilshistorische grond, het verlossingswerk van God de Zoon en de uitwerking in het hart, in het bijzonder het werk van de Heilige Geest. Deze nadruk op het eenzijdige, soevereine werk van God in de wedergeboorte betekent dat wij daaraan geen enkele bijdrage leveren. Er is niets van ons bij. Het is pure genade en genade alleen. Net zo min als wij iets bijdragen aan onze geboorte, kunnen we iets bijdragen aan onze wedergeboorte. Een oudere gereformeerde predikant, Dr. D.J. de Groot, groot kenner van Calvijn tussen haakjes, schrijft in 1952 in zijn boek over de wedergeboorte dan ook zeer terecht, en ik citeer hem, in de schriftuurlijke leer van de wedergeboorte komt op de sterkste wijze tot uitdrukking dat onze verlossing uit de macht van de zonde en dood ook niet voor het allergeringste deel mensenwerk is. Wij gevallen mensen, geestelijk dode zondaren, kunnen daaraan zelf niets bijdragen. Wij kunnen onszelf niet levend maken of vernieuwen. Wij kunnen elkander ook niet doen opstaan uit de dood der zonde. We kunnen daarvoor ook niet de gunstige voorwaarden scheppen. Wij kunnen uit onszelf niet eens verlangen en begeren om te worden levend gemaakt. Reeds het woord wedergeboorte alleen is op zichzelf voldoende om aan te geven dat geen menselijke activiteit in welke vorm ook hierbij als factor ooit in aanmerking kan komen. Einde citaat. Juist om die reden dat een confessioneel, orthodox, gereformeerd predikant dit schrijft en met grote overtuiging schrijft, is het van belang erop te wijzen dat dit volstrekte genadekarakter van de wedergeboorte als werk van de drieënige God in allerlei vormen van remonstrantisme wordt geloochend. Vandaar dat de Dordtse leerregels er ook zoveel aandacht aan schenken. En we zien dat tegenwoordig vooral duidelijk in verschillende sectoren van de evangelicale beweging. In de evangelicale beweging is natuurlijk best een heleboel onderscheid, maar dit is een van de punten die in heel veel evangelische kringen wel aan de orde komt. Wedergeboorte wordt daar nogal eens niet opgevat als een genadewerk van God aan de geestelijk dode zondaar. Zij beschouwen de wedergeboorte veel meer als een eis die God aan hem stelt en waaraan hij krachtens zijn vrije wil kan gehoorzamen. Waarop baseren zij dat? En hoe werkt dat volgens hen? Ik kies als voorbeeld een in de vorige eeuw tamelijk populair boekje van de wereldberoemde evangelist Dr. Billy Graham, die ook in de jaren 60 in Nederland grote tentzendingen gehouden heeft. Het boekje draagt als titel Hoe kun je wedergeboren worden? How to be born again. Hij leest de woorden van de Heere Jezus tot Nicodemus niet zoals ze letterlijk in de tekst staan. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, Of zo iemand wederom geboren wordt uit water en geest. Hij maakt er een bevel van. U moet wederom geboren worden. Nu is dat in zoverre juist, dat ook dat gezegd wordt in dit gedeelte door de Heer Jezus aan het adres van Nicodemus. En dat het absoluut noodzakelijk is dat iemand wederom geboren moet worden. Maar Billy Graham gaat nog een paar stappen verder. De volle nadruk ligt bij hem op het moeten, bevel. Daarom zegt hij in feite ook dat het hier niet gaat om een aanduiding van het soevereine werk van God in het hart van een zondaar. Nee, het gaat om een oproep, een bevel. Wij moeten wederom geboren worden. Dat wil zeggen in de praktijk, en zo staat het er letterlijk, wij moeten kiezen voor de Heer Jezus. Ons overgeven aan hem en door hem laten leiden. En het is duidelijk dat Graham, met alle respect voor de goede dingen die hij ook gedaan en gezegd heeft, hiermee helemaal in Arminiaans spoor terechtkomt. Deze uitleg van het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus, u moet wederom geboren worden, komt meer voor. Daarom moeten we wel aan de Bijbel toetsen wat iemand bedoelt wanneer hij zegt dat hij een wedergeboren christen is. Hele populaire uitdrukking in Amerika. President Bush, de laatste president Bush, noemde zichzelf I'm a born again Christian. En dat was in die tijd heel populair om dat zo te zeggen. Nou, we hopen dat dat waar is, maar je moet het wel toetsen. Want wat voor theologie, wat voor leer zit erachter? Verwijst iemand die over de wedergeboorte spreekt ook fundamenteel naar het genadewerk van de drie-enige God in zijn hart of naar zijn eigen wilsbeslissing? Bij Graham en andere evangelisten die in zijn lijn denken, dreigt de wedergeboorte samen te vallen met het kiezen voor Jezus. Of het naar voren komen tijdens een evangelisatiecampagne samenkomst, die altar call. Maar hoe men daar ook over denkt, dat is wel beslist een andere lijn dan wat de Heere Jezus bedoelt in zijn gesprek met Nicodemus. Nu blijft de vraag natuurlijk wel dringen, wat is wedergeboorte dan wel? Werk van de drie-enige God, goed, maar wat houdt dat precies in? Daar hebben we wel een aantal lezingen voor nodig, beste vrienden. Maar we gaan nu in aansluiting van dit hoofdstuk in ieder geval een paar wezenlijke dingen zeggen. De wedergeboorte wordt in dit hoofdstuk genoemd een geboorte van boven. En even verder een geboorte uit water en geest. Bij de laatste uitdrukking, water en geest, is vooral van belang. Wat betekent het woord water hier? Is dat een verwijzing naar de christelijke doop, waardoor wij ingelijfd worden in het koninkrijk van God? Dat wordt soms beweerd, maar de laatste tientallen jaren zijn vrijwel alle schriftverklaarders het erover eens dat dat hier niet het geval is. Een belangrijke reden is dat de christelijke doop in dit vroege periode van het optreden van de Heere Jezus nog niet bestond. Er was de doop van Johannes, maar dat was de doop van de voorbereiding op de komst van de Heere Jezus. De instelling van de christelijke doop vind je eigenlijk helemaal aan het einde van het evangelie. Als de Heere Jezus opgestaan is en het grote bevel, het zendingsbevel geeft in Matteüs 28, om de natiën, de volken te onderwijzen, dezelfde dopende in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Veeleer bedoelt de Heere Jezus hier iets anders dan direct een verband te leggen met de doop. Het is namelijk zo dat de Heere Jezus vaak in zijn optreden verwijst naar het feit dat in zijn komst en in zijn onderwijs allerlei oudtestamentische profetieën tot vervulling komen. En dan kunnen we in dit geval bijvoorbeeld denken aan de profetie uit Ezechiël 36. Daar profeteert de Heere God dat hij, en ik citeer nu letterlijk, want ik zal u uit de heidenen halen en ik zal u uit alle landen vergaderen en ik zal u in uw land brengen. Dan zal ik, en nu komt het, rein water op u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en ik zal een vlezen hart geven. En ik zal mijn geest in uw binnenste geven en maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen en mijn rechten zult bewaren en doen. In deze profetie van de geestelijke vernieuwing, van de wedergeboorte van het volk van het verbond in die donkere tijden waar Ezechiël in leefde, spreekt hij niet alleen van de vernieuwing van het hart, maar ook dat dat gebeurt door rein water te sprengen en door de geest in het binnenste van hen te geven. En om deze reden zegt de Heere Jezus ook tijdens het gesprek tegen Nicodemus: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Deze leraar was doorkneed in het Oude Testament. Hij kende die profetie van Ezechiël ook. Maar hij heeft het niet verstaan. En de Heere Jezus legt eigenlijk zonder letterlijk Ezechiël te citeren, maar wel de begrippen uit Ezechiël te citeren, aan hem voor: dit staat al vanaf den beginnen in de Bijbel. En weet gij deze dingen niet? Het woord geboren worden van boven komt zo in het Oude Testament niet voor. Maar de zaak vinden we natuurlijk wel. Hier staat dat het hart vernieuwd zal worden. Een nieuwe mens geboren wordt, zou je kunnen zeggen. En in dit verband gaat het ook over het besprenkeld worden met rein, dat is schoon of zuiver water, en de gave van de Heilige Geest in het binnenste. Concreet betekent dit dat het bij de wedergeboorte gaat om de totale reiniging van de mens, gesymboliseerd door water, en de radicale vernieuwing of herschepping van zijn leven. Dat wordt aangeduid door de Heilige Geest. In de Joodse traditie wordt dat vaak betrokken op mensen die vanuit het heidendom Jood willen worden. Proselieten dus, heidenen die overgaan tot de Joodse gemeenschap. Zij moeten radicaal vernieuwd worden. En zij moeten een nieuwe mens worden. Maar in Ezechiël 36 gaat het nadrukkelijk om een profetie over het afvallige Israël. En dus ook over Nicodemus. U moet, al bent u een fariseer, een rechtvaardige in eigen oog, lid van de Hoge Raad, radicaal gereinigd worden, water, en vernieuwd worden door de Heilige Geest. Hoe bewerkt de Geest de reiniging en vernieuwing? De Schrift maakt op verschillende plaatsen duidelijk dat dit gebeurt door middel van het woord. En vooral de prediking. Onder de prediking is een gedachte die we niet zoveel horen, vrees ik, maar die voor mij wel naar boven komt als ik dit allemaal overdenk. Onder de prediking wil de Heere het werk van de wedergeboorte bewerken en van de bekering. Het is de werkvloer van de wedergeboorte, schreef iemand ooit, en dat is ook zo. Je kunt denken aan het eerste hoofdstuk van de brief, de eerste brief van de apostel Petrus. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En in Jacobus 1 vers 18 staat min of meer hetzelfde. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Mooi is ook, zeker voor mensen die de visserij van binnenuit kennen, mooi is ook de beeldspraak die in Johannes 3 staat. Hè? Daar wordt het ook aangeduid dat die wedergeboorte door de geest door middel van het woord geschiet. Hier, zo staat het er. We lezen in vers 8 van dit hoofdstuk. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. De wind in de Bijbel, dat weet u, is vaak een beeld voor het werk van de Heilige Geest. Denkt u maar aan de tekenen op de Pinksterdag. En net zoals het ontstaan van de wind, zegt de Heere Jezus hier, het ontstaan van de wind niet na te speuren is ook het komen van de Heilige Geest niet na te speuren. Het werk van de geest heeft iets mysterieus, iets verborgens. Vroeger hoorde je die uitdrukking ook heel vaak. De verborgen werkingen van de Heilige Geest. Bij de wind is het ook zo. Ineens komt hij op, ineens komt hij, gaat hij liggen. Mysterieus. Zo werkt de geest. Maar we weten allemaal, ik weet het ook vanuit mijn jeugd wel, dat als de wind komt, kun je hem wel horen. Kun je hem horen loeien. Door het tuig, om de hoeken van het huis. Zo is het met het werk van de Heilige Geest. Het waaien van de geest wordt hoorbaar in de stem van de prediking van het woord. En dat betekent dat onder het woord het de plek is waar zondaren vernieuwd kunnen worden. En waarom het ook nodig is dat de kinderen van het verbond zo vroeg als dat kan onder de bediening van het woord dienen te komen. Omdat dat de plek is waar hun harten gebroken, vernieuwd, gereinigd kunnen worden. Het betekent ook nog iets anders. Als we zeggen dat de wedergeboorte doorgaans woord en geest onder de prediking de middelen zijn die de geest daarvoor wil gebruiken. Het betekent ook dat dat vaak een proces is, althans in de beleving van ons mensenkinderen. Voor God is het een moment waarin de zon daaruit de duisternis getrokken wordt tot Gods wonderbaar licht. Maar meestal is het in de beleving iets wat geleidelijk gebeurt. Zeker als we van jongs af aan onder de prediking verkeren. Ik weet het. God kan het op één moment ook doen. Zoals het blijkt in bijvoorbeeld de bekering van de apostel Paulus op weg naar Damascus. Maar zelfs na die ontmoeting met de levende Christus is Paulus ook nog een paar dagen in rouw en verdriet over zijn zonde. En hij eet niet en hij drinkt niet. Voordat hij echt tot het volle licht komt. Soms hoorde hij in het verleden wel eens zeggen, ja, je moet kunnen aanwijzen dat er een punt in je leven is waarop alles werd veranderd. Ik denk dat dat niet juist is. Ik denk dat de Heere zeker de wedergeboorte in een punt destijds bewerkt in het leven van ieder van zijn kinderen. Maar dat hun beleving vaak veel meer geleidelijk is. Een lange periode kan het in beslag nemen, of een korte periode, daar is de Heere vrij in. Als je daarvoor schriftuurlijke bewijzen wilt hebben, dan kun je denken aan de bekende gelijkenis van het zaad. Het woord wordt het zaad van de wedergeboorte genoemd. Leg dat maar naast Matteüs 13, waar de Heere Jezus over het zaad spreekt, wat op verschillende plekken gezaaid wordt. En dan zie je dat dat ontkiemen van het zaad, dat is een proces. Het wordt gezaaid, het daalt in de goede aarde, het ontkiemt en het begint langzaam loodjes te krijgen die naar boven gaan en uiteindelijk gaat het vrucht dragen. Zo werkt de Heere. En het is zelfs zo in de gelijkenis van het zaad dat het plotselinge en opzienbarende van een bekering niet noodzakelijk het bewijs is dat zo iemand echt bekeerd is. Denkt u maar aan het zaad wat op het steenachtige valt en wat geen diepte van aarde heeft. Dan zie je meteen bij wijze van spreken al scheuten naar boven komen. Maar het verdort omdat het niet echt geworteld was. Dat betekent, beste vrienden, en we gaan naar een afronding toe, dat de vraag of het geheimenis van de wedergeboorte echt of niet echt is, niet is af te meten aan het plotselinge of meer geleidelijke karakter waarop dat door ons beleefd wordt. Of de wedergeboorte werkelijk van God komt, een werk van God is in ons leven, is alleen maar af te leiden uit de vruchten die het voortbrengt. Welke zijn dat? Ik noem ze nu alleen. De meeste komen in de komende lezingen wel aan de orde. Droefheid naar God over de zonde. Honger en dorst naar de gerechtigheid, geloof, hoop, liefde, vrezen des Heren, gehoorzaamheid, verlangen naar heiligmaking en verlangen naar geestelijke groei. We zullen hier verder nu niet op ingaan, maar ik moet het wel even genoemd hebben. Die vruchten zijn van grote betekenis. Eén vraag moeten we in dit verband nog wel even aanstippen en dat is deze. Vaak wordt in de ontwikkelingen van de theologie in ons vaderland van de laatste 70 jaar of zo nog wel eens wat denigrerend gesproken over een wedergeboortetheologie of een kenmerkentheologie. De Dordtse leerregels worden daar ook nog wel eens van beschuldigd. Ook in brede kringen in gereformeerd theologisch Nederland. Wat bedoelt men daarmee? Wel, de gedachte is deze, door zo nadrukkelijk de wedergeboorte te benadrukken en de kenmerken van de wedergeboorte, de vruchten van de wedergeboorte aan te geven, werpen we mensen helemaal op zichzelf terug. Zondaren worden in de wedergeboorteprediking, zegt men dan, niet uitgedreven naar Christus. En erger nog, het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus blijft in dit soort prediking volstrekt in de schaduw. Is dat zo? Ik ontken niet dat er een soort kenmerkenprediking is in ons goede vaderland, waarin dit gevaar beslist zichtbaar wordt. Ik weet ook veel te goed dat er een soort Christusprediking bestaat, waarin de naam van de Heere Jezus wel heel veel keren genoemd wordt, maar waarin niet helder verkondigd wordt hoe men tot hem komt en hoe men uit hem en met hem leeft. Christus kan in de prediking, vergeeft u me alstublieft de uitdrukking vanavond, ook een weinigzeggend schabloon worden. Iedereen vindt dat zijn naam in de prediking genoemd moet worden, maar wie weet wat die naam werkelijk voor eigen hart en leven betekent in het leven van een zondig mensenkind. Daarom moet in de prediking allereerst en allermeest over hem gesproken worden, laat dat duidelijk zijn. Maar er moet ook over de wedergeboorte en over haar vruchten gesproken worden. Hoe dan? We kijken nog één moment kort terug naar onze schriftlezing Johannes 3. Dat hoofdstuk begint met het gesprek van de Heere Jezus met Nicodemus. De Heere legt uit wat de kenmerken van de wedergeboorte zijn. En Nicodemus mag ook met zijn vragen en tegenwerpingen en opmerkingen komen. Maar op een gegeven ogenblik spreekt hij niet meer. Het onderwijs-leergesprek uit het begin van het hoofdstuk gaat over in prediking. En wat staat centraal in de prediking van de Heere Jezus als Nicodemus eenmaal zwijgt? Dit, het beeld van de slang die opgericht is in de woestijn, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En nog duidelijker in de volgende verse: al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat is de schriftuurlijke prediking van de wedergeboorte? Prediking die uitdrijft naar de Heere Jezus Christus. Die de vruchten van de wedergeboorte benoemt. Reiniging van het hart. Wandelen in de nieuwe gehoorzaamheid. Maar uiteindelijk zich richt op Christus en Christus alleen. Misschien een mooie uitdrukking van professor Wisse is hier op zijn plek. Als hij schrijft over de kenmerkenprediking, hij zegt, ja, het is nodig dat we ook aanwijzen wat het leven met de Heere, wat bekering, wat droefheid over de zonde is. Maar uiteindelijk worden alle kenmerken opgerold in de omhelzing van de Heere Jezus Christus. Je zou het zo kunnen zeggen, dat is misschien duidelijker, dat alle kenmerken van het nieuwe leven richtingaanwijzers zijn naar hem toe. Aan zijn voeten brengen, uit hem vloeien, met hem verenigen. Het gaat uiteindelijk bij wedergeboorte, bekering, geloof om het werk van God, om het werk van de Heere Jezus, om het al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan vind je rust aan zijn hart. Rust in zijn wonden. Rust in zijn opstandingskracht. Dan is de rust en de vrede, die het gevolg is van het vernieuwende werk van God, alleen in hem te vinden. Amen. We willen eerst nog even zingen en daarna heb ik nog een aantal mededelingen en sluiten we af met dankgebed. Dat zingen doen we uit Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Dat was ook een mooi psalm, al was het niet helemaal de psalm die ik noemde, maar kan uiteindelijk ook heel goed. Even nog een mededeling. We hopen op de volgende keer een winteravondlezing te hebben op 11 november. U vindt de data wel in kerkbladen en op andere manieren zijn ze te vinden. U kunt voor die tijd uw vragen stellen. Dat kan nu niet natuurlijk door de coronamaatregelen. Maar u kunt uw vragen aan mij mailen. Het mailadres staat op de website of hier op het scherm. Ik zal het nog één keer noemen. Het is heel simpel. Allemaal kleine letters. abaas@tua.nl. En TUA is, zoals u weet, de Theologische Universiteit Apeldoorn. Ik ben daar wel ruim 6 jaar weg. Maar ik heb nog steeds dat TUA-adres. Dat is makkelijk om het te onthouden. Als ik vragen beantwoord, ik zal waarschijnlijk de vragen beantwoorden aan het begin van de volgende winteravondlezing. Dan zal ik wel vragen die precies hetzelfde zijn of bijna hetzelfde zijn natuurlijk bij elkaar voegen. Het kan ook zo zijn dat ik in de loop van de volgende lezing op een vraag die gesteld is terugkom. We zien wel hoe dat gaat. Dat gaat hopelijk vanzelf. Maar aarzelt u niet om uw vragen op de mail te zetten. Ik zal ze niet per mail beantwoorden. Maar pas beantwoorden als we de volgende winteravondlezing hebben. Laten we nu samen deze bijeenkomst afsluiten met het gebed en met dankzegging. Heren, we komen tot u om u te danken dat het mogelijk is om ook op deze wijze met uw woord en met belangrijke zaken uit de leer van de kerk bezig te zijn. Geef dat het in mag dringen in onze harten, bij de ouderen, bij de jongeren, bij de velen op Urk die tot onze gemeenten behoren. En misschien ook nog wel daarbuiten. Laat ieder die het hoort iets zien van de noodzaak van het werk van u in onze harten. Maar ook dat als u vernieuwt, dan vernieuwt u het hart ook echt. Dan gaan we u zoeken en dan gaan we u vrezen. En dan is het ons hartelijke verlangen om in uw wegen te wandelen. Zegen het woord wat op deze manier deze avond geklonken heeft. Wil u geven dat de volgende winteravondlezingen, ondanks de crisistijd die we beleven, gewoon door kunnen gaan. Geef ook, heren, dat de tijd spoedig mag komen dat we weer gewoon, als een wonder van u, samen mogen komen als hele gemeente onder de prediking. En ook bij gelegenheden als deze. O, wil u geven, heren, dat de deuren van de kerk niet steeds verder dichtgaan, maar dat ze geopend worden. En ook dat onder al deze dingen waarin u krachtig spreekt tot de wereld, tot ons land en volk, tot onze kerken, tot onze gemeente, dat wij ons onder dit alles mogen verootmoedigen. En in ootmoed terug mogen keren. Keer weder, God der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. Keer weder en doe ons tot u wederkeren. Heb dank voor al het goede wat u gaf. Zegen ons verder deze avond. Zegen ons ook als we samen nog een psalm zingen. Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 138, vers 1 en 2 zingen we als slotpsalm.